Gemeente, ik doe u namens de kerkenraad de volgende afkondigingen. De tweede collecte is bestemd voor het orgel. Aanstaande zondag zal, zo de Heere wil, in het midden der gemeente het heilige avondmaal worden bediend. Aanstaande donderdag op de hemelvaartsdag vangt de dienst aan, zo de Heere wil, om 10:00. En morgenavond, maandag 25 mei, zal de kerkenraad vergaderen in het eerste gedeelte met de belijdeniscatechisanten. En daarna wordt de vergadering voortgezet. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 68ste psalm, het tweede en het derde vers. Psalm 68, het tweede en het derde vers. psalmen, hele liturgie op de borden, eigenlijk de liturgie voor de avonddienst is. Dus het wijkt allemaal af van wat u op de borden ziet. We lezen psalm 107, het eerste tot en met het 16e vers. En we zingen daarna uit de 107e psalm het 7e vers. Psalm 107, het 7e vers. Nadat we dus de onberijmde psalm gelezen hebben tot en met vers 16. Looft den Heere, want hij is goed, want zijn goedertierenheid is in der eeuwigheid. Dat zulks de bevrijden des Heeren zeggen, die hij van de hand van de wederpartijders bevrijd heeft, en die hij uit de landen verzameld heeft, van het oosten en van het westen, van het noorden en van de zee, die in de woestijn dwaalden en in een weg der wildernis, die geen stad ter woning vonden. Zij waren hongerig, ook dorstig, hun ziel was in hen overstelpt. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, heeft hij hen gered uit hun angsten. En hij leidde hen op een rechte weg om te gaan tot een stad ter woning. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, want hij heeft de dorstige ziel verzadigd en de hongerige ziel met goed vervuld. Die in duisternis en de schaduw des doods zaten, gebonden met verdrukking en ijzer, omdat zij wederspannig waren geweest tegen Gods geboden en de raad van de Allerhoogste onwaardiglijk verworpen hadden, waarom hij hun hart door zwarigheid vernederd heeft, zij zijn gestruikeld en er was geen helper. Doch roepende tot de Heere in de benauwdheid die ze hadden, verloste hij hen uit hun angsten. Hij voerde hen uit de duisternis en de schaduw des doods en hij brak hun banden. Laat hen voor de Heere zijn goedertierenheid loven en zijn wonderwerken voor de kinderen der mensen, want hij heeft de koperen deuren gebroken en de ijzeren grendelen in stukken gehouwen. Gemeente, we slaan ook nu weer de 68ste psalm op. Wij mochten vorige week zondagavond met het overdenken van deze psalm een begin maken. We gaan daar vandaag op deze voorbereidingszondag mee verder. En we hebben als onze tekst vanmorgen vers 5 tot en met 7. Psalm 68, vers 5 tot en met 7. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam. Hoogt de wegen voor dien die in de vlakke velden rijdt, omdat zijn naam is Heere en springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Hij is een vader der wezen en een rechter der weduwen, God in de woonsteden zijner heiligheid. Een God die de eenzamen zet in een huisgezin, uitvoert die in boeien gevangen zijn, maar de afvalligen wonen in het dorre. Laten wij het aangezicht van de Heere zoeken en de Heere om zijn onmisbare zegen bidden. We willen dankzegging doen voor twee gezinnen in de gemeente waar de Heere in de afgelopen week gezinsuitbreiding heeft gegeven. Bij de familie van Wikselaar uit Maarsbergen werd een dochter geboren en bij de familie Koelewijn uit Zeist een zoon. En verder willen we nog gedenken aan zuster Oskam in het ziekenhuis in Amersfoort. Laten wij samen bidden. O Heere, wij mogen aan het begin van deze kerkdienst uw heilige naam aanroepen. En we mogen dat wel doen met dankzegging voor de vele zegeningen en gunstbewijzen die ons deel werden. We hebben veel meer ontvangen dan wij verdiend hadden. Als u ons naar verdiensten zou hebben behandeld, Heere, dan zou ons leven heel anders gegaan zijn. Als wij gekregen hadden wat we verdiend hebben door onze zonden, ach, dan moeten wij inderdaad erkennen en beleiden. Dan zouden we niet alleen in allerlei leed en ramp gedompeld zijn, nee, Heere, meer. Dan zou u ons ook voor uw rechterstoel hebben gedaagd. En dan zou u ons hebben moeten verwijzen naar de buitenste duisternis, want we hebben het er door onze zonden naar gemaakt. We hebben dat vorige week nog met elkaar aan de hand van onze catechismus mogen overdenken, dat wij tijdelijke en eeuwige straffen verdiend hebben. En als u die geeft, als u die ons over ons brengt, Heere, dan doet u daarin geen onrecht, integendeel. Dan bent u daarin ook strikt, heilig en rechtvaardig. En dan zal nooit één mensenkind u een verwijt van onrechtvaardigheid kunnen maken. We hebben u op het hoogst misdaan. Wij zijn van het heilspoor afgegaan. We hebben tegen een goeddoend God gezondigd, gerebelleerd. Heren, die wetenschap moet ons toch ook vernederen en verootmoedigen. Mogen we in die gestalte gevonden worden, als we in deze morgen in uw huis verkeren. En als u ons nog de woorden der zaligheid laat horen, wat een wonder is dat, Heere, dat u bij alles wat u ons al gegeven hebt, ons ook nog dit geeft, dat wij mogen horen wat tot onze vrede dient. Dat we geen woorden van oordeel en van gericht en dan ook nog het definitieve oordeel horen, maar dat wij nog mogen horen van uw barmhartigheid en van uw goedertierenheid en van uw zondaarsliefde en van het wondere werk dat gij doet om mensen aan Satans macht te ontrukken en ze in verzoende betrekking met u te plaatsen. Dat we het mogen horen, Heere, dat er door u zelf een weg geopend is waarlangs verlorenen gered kunnen worden. Dat we mogen horen van die enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. O God, wij danken u ervoor dat dat evangelie nog in ons midden mag worden verkondigd. Maak er nu ook plaats voor, Heere. Geef dat er behoefte in ons leven mag zijn of komen aan de woorden des levens. Dat we het maar niet als een gewone zaak beschouwen, als iets wat er op de zondag nu eenmaal zo bij hoort en wat we nu altijd al jarenlang gewend zijn. Maar dat het ons een wonder mag zijn, heren, dat u ons nog laat luisteren naar de blijde klanken van het evangelie van de Heere Jezus Christus. O God, we moeten het u beleiden dat er van nature bij ons voor deze boodschap geen plaats is. Dat we wel aandacht hebben voor zoveel en zoveel dingen, maar dat datgene wat tot onze vrede dient en wat onze zaligheid op het oog heeft, bij ons maar heel geringe belangstelling ontmoet. Dat moet toch anders worden, heren, en anders blijven ook. O God, wij bidden u, maak het dan anders, als het nog altijd zo is. En als het door genade anders mocht worden, dat de belangen van onze ziel en het koninkrijk Gods en de eer van uw naam voor ons waarde en betekenis kregen, laat dat dan ook zo mogen blijven. Ja, laat dat mogen worden verdiept en versterkt, opdat wij waarlijk leren beantwoorden aan dat doel wat u met het mensenleven hebt gehad, heren, toen u het schiep, dat we er zouden zijn om God groot te maken. Heren, wij bidden u om uw zegen over de prediking van uw evangelie. Laat er niet zijn wat ons hinderen zou. Laat er niet zijn waar Satan gebruik van maakt om onze aandacht af te leiden. Maar wilt gij ons stilzetten bij en bepalen bij dat onvergankelijke woord van uw genade. En laat dat niet alleen tot ons oor komen, maar laat dat ook ingang mogen vinden in onze harten. En laat dat evangelie van u, Heere, in ons leven zijn werking mogen doen en uitwerking mogen hebben. Uw naam tot verheerlijking. Heere, we hebben dat altijd nodig. Want zonder het werk van uw Heilige Geest zal dat woord van u ons geen nut doen. Dan zal het eerder nog ons oordeel verzwaren dan dat we er profijt van zouden hebben. Want wat doen wij? Ach, wij sluiten ons oor, Heere, en we gaan eraan voorbij. En in onze verstoktheid en verhardheid des harten menen we dat woord van u niet nodig hebben. En zo zijn wij dwaas en blind. En zo zijn wij diep schuldig, ook omdat wij op zo'n grote zaligheid geen acht nemen. Maar wat zijn we dan ook diep gevallen en wat hebben we dan ook zozeer van nodig? Het onwederstandelijke werk van uw Heilige Geest. Heere, geef het werk door uw geest in ons midden. En wilt gij het zo maken dat uw naam verheerlijkt wordt. We hebben dat ook vandaag toch weer nodig, Heere. Bijzonder als we bijeen zijn op een voorbereidingszondag. En als we op deze zondag geroepen worden tot zelfonderzoek en zelfbeproeving. Laat uw woord daarin ook de weg mogen wijzen, leiding mogen geven. Maar laten we het woord van u dan ook in ons hart mogen meenemen. Als een richtsnoer, heren, ook voor datgene wat u van uw volk en kinderen in deze voorbereidingsweek weer vraagt. Laat uw geest ons ook leiden bij het overdenken van uw woord als we het gehoord hebben. Laat uw geest ons leiden bij het bewaren van uw woord. Opdat we het in de zin der gedachten mogen meenemen. En opdat we het ook in de week die voor ons ligt nog zouden mogen overdenken. Heren, wij vragen u om alles wat ons ontbreekt. We zouden daar geen moed voor hebben, geen vrijmoedigheid. Als u in uw woord niet eerst zelf gezegd had, doe uw mond wijd open en ik zal hem vervullen. Heren, pleitend op zo'n woord willen we u vragen, wilt gij dan schenken alles wat ons ontbreekt, mild en overvloedig. We danken u dat er zegeningen zijn ook in het aardse leven. Bijzonder willen wij u erkennen voor de voorrechten die ge geschonken hebt in twee gezinnen in het midden der gemeente, waar u uitbreiding van het kindertal hebt willen geven. U deed het alles nog welgaan, heren, u hebt de levens van de moeders willen sparen. U hebt het voorspoedig alles doen verlopen. O, wij danken u ervoor dat u ook daarin nog weer uw goede hand over hen hebt willen uitstrekken. en dat u als de grote schepper, de formeerder van het mensenleven, weer opnieuw bewezen hebt, Heere, uw scheppingswerk. Hoe groot zijt gij, Heere, als gij mensenkinderen voortbrengt en als gij als met uw hand zo'n klein teer pasgeboren leven het aanzijn geeft. Heere, wij bidden van u dat u die kinderleven sparen wilt. Ze zijn geboren. Ze zijn, wat dat betreft, al toonbeelden van uw zorg en van uw goedheid. Maar van dag tot dag zullen ze die zorg van u blijven nodig hebben. Van dag tot dag en van ogenblik tot ogenblik zal het pas wel gaan met hen als u over hen waakt en als u die jonge levens draagt en spaart. En zal het dan echt wel gaan met deze pasgeboren kinderen, heren. Dan hebben ze niet alleen uw zorg voor hun lichamelijk gezond zijn nodig, maar dan hebben ze ook de geest der wedergeboorte nodig. Wilt u die ook geven, o God? En geef dat de ouders veel werkzaamheden mogen hebben met hun kinderen, om ze aan u op te dragen en met u de Heere veel te worstelen voor het welzijn, het geestelijk welzijn van degene die gij aan hun zorgen wilde toevertrouwen. Zij kunnen ze niet bekeren, Heere, maar het wordt wel van hen gevraagd dat ze tot u, de God die de bekering werken kunt en wilt, gaan zullen. Laten ze daar dan ook getrouw in bevonden mogen worden. En wilt u met uw geest ook in hun harten wonen en werken. Heren, wij bidden u voor hen die het moeilijk hebben. We denken aan onze zieken en onder hen bijzonder nog weer aan zuster Oskam. Zoudt u, Heren, in uw gunst uw zorg over haar willen uitstrekken. En laat zij toch bij alles wat ze meemaakt en bij al de moeite van het lichaam en bij al de vragen die er in haar hart kunnen zijn, maar een geopende toegang hebben tot de troon van uw genade. Heere, u bent toch een toevlucht ten allen tijden, bijzonder toch ook in de dag der benauwdheid. Laat ze te ervaren mogen, Heere, dat u nabij zijt, de ziel die tot u zucht, en dat u troost het hart dat schrijend tot u vlucht. Wees u met alles wat op uw zegen wacht op deze dag. Zegen de verkondiging van het evangelie alom in deze wereld. En verheerlijk uw naam, o God, daarin dat gij er nog velen uit Satans macht en van onder zijn heerschappij uit trekt en ze onderdanen van u wilt maken, om zoals burgers van uw koninkrijk het eeuwige leven deelachtig te zijn. Hoor ons in de wegneming van onze zonden, om de verdiensten van Christus uw Zoon uit genade. Amen. Wij zingen nu uit de 72ste psalm en daarvan het 6e en het 7e vers. Ja, elk der vorsten zal zich buigen en vallen voor hem neer, en nooddruftigen zal hij verschonen. 6 en 7 van psalm 72. Thank you. David is begonnen de 68ste psalm te zeggen wat de Heere voor zijn volk doen zal. Hij zal de vijanden van Israël verdrijven. Hij zal ze als een rook voor de wind doen verdwijnen. En hij zal zijn volk, de rechtvaardigen, verblijden en verheugen als hij hen verlost van de macht van hun vijanden. Hoe weet David dat? Ach, hij kent God. God heeft zich immers geopenbaard. David weet wie de Heere is, onder andere ook uit datgene wat de Heere van zichzelf gezegd en wat de Heere van zichzelf bewezen heeft in het verleden. En als David in de omstandigheden waarin hij met Israël in zijn dagen verkeert, omstandigheden waarin er opnieuw sprake is van vijanden en van verdrukking en van angst en van nood ten gevolge daarvan, als David in die omstandigheden verkeert, dan denkt hij terug. Ik zal gedenken hoe voor deze ons de Heere heeft gunst bewezen. En dat is menigmaal een goede zaak als Gods kinderen in nieuwe tijden van druk en van moeite eens terug mogen denken aan wie de Heere vroeger was. Daar ligt onderwijs in. Daar kan ook een rijke vertroosting in liggen. Zo doet David het in de 68ste psalm ook. In de tekst waarin wij, die wij nu gaan overdenken en ook in de volgende woorden die op onze tekst volgen, zien wij dat David teruggrijpt naar wat er in het verleden gebeurd is en hoe God toen voor zijn volk gezorgd heeft. En daar mag hij dan moed uitputten, omdat hij weet dat de Heere de werken zijner handen niet laat varen. Waar denkt David dan aan? Hij denkt aan de woestijntijd. Dat is in onze tekst duidelijk, dat wordt nog duidelijker als we in de versen 8 tot en met 11 het woord van deze psalm gaan lezen. Maar ook in de versen 5 tot en met 7 zit het al in. Met name in die woorden die we in vers 5 vinden, als daar staat dat de Heere in de vlakke velden rijdt. Wij hebben deze woorden een bepaalde verklaring gegeven. Dat is zo ongeveer deze: de Heere komt in een vlak veld. De Heere verdraagt het niet als een mens als zijn volk in hun leven aan de zonden vasthouden en als zij niet leven overeenkomstig de inzettingen van de Heere, als ze moedwillig van de Heere afwijken, dan kun je niet verwachten dat de Heere zegeningen geeft en dat de Heere overkomt. Dan moet het eerst vlak zijn. De Heere komt in een vlak veld. Dat is juist, ik kom daar straks nog even op terug, want je mag dat zijdelings ook wel uit de woorden van onze tekst aflezen. Maar de eerste betekenis van die uitdrukking die in de vlakke velden rijdt, is niet deze. De vlakke velden, dat is de wildernis. Dat betekent het woord ook heel letterlijk. Het Hebreeuwse woord is op allerlei plaatsen in de Bijbel gewoon als wildernis of wildernissen, hier staat het in het meervoud, vertaald. En dat doet ons dan direct denken aan de woestijntijd. Toen zijn volk in de woestijn was, toen was de Heere daar ook. En hij reed in die vlakke velden van de wildernis. We zullen dat wel moeten opvatten in deze zin, dat toen Israël op reis was door de woestijn, de ark, en dat was dus bijzonder de plaats waar de Heere zich wilde openbaren, dat was, zo mag je zeggen, de troon van de koning Israëls. Dan werd de ark dus op die reizen van de Israëlieten meegedragen door de priesters. En zo wordt het dan voorgesteld, door die ark waar de Heere op wilde wonen, werd de Heere zelf als het ware door de woestijn meegedragen. Hij reed door die wildernis. Wat een wonder. dat de Heere daar ook was, bij zijn volk. Dat hij, en zo staat het in vers 6, daar zijn woonsteden had. De woonsteden zijner heiligheid. Dat hij daar onder zijn volk wilde wonen. In die ark, in die tabernakel, dat die wolkolom neergedaald was op dat heilige der heiligen. En dat de Heere daar toen zijn intrek genomen had. En dat hij meeging op al die reizen waar Israël heen moest. Dat was ook de verhoring van het gebed van Mozes. U weet wel, in de woestijntijd was het een keer zover geweest dat de Heere gezegd had, ik zal niet meer meegaan. En toen heeft Mozes gebeden, Heere, indien uw aangezicht met ons niet mede zal optrekken, doe ons van hier niet optrekken. En toen heeft God gezegd, ook in deze zaak heb ik uw aangezicht aangenomen. En de Heere beloofde dat hij weer wel mee zou gaan met zijn volk. Ja, met zijn volk. Maar wat was dat dan voor een volk? Dat was een volk van hardnekkigen. Dat was een volk van wederspannigen. Dat was een volk waar de Heere van gezegd heeft, juist ook met het oog op die woestijntijd, 40 jaren heb ik verdriet gehad van dit geslacht. Ze zijn een volk dwalende van hart en ze kennen mijn wegen niet. Gaat dan de Heere met zo'n volk mee? Wil hij onder zo'n volk zijn woonsteden hebben? Is dat wel mogelijk? Ja, maar dan moet er wel wat gebeuren. En dat realiseert David zich als hij deze psalm dicht. Want zo zoals dat volk is, zo wil de Heere ze wel aannemen. Maar hij wil ze zo niet laten. Zo zoals ze zijn, wil hij ze wel oprapen. Maar hij wil ze zo niet laten. Er zal toch in dat hardnekkige en wederspannige en verkeerde en boze bestaan wat moeten veranderen. Er zal toch waarachtige bekering moeten zijn. Ze zullen toch hernieuwd, herschapen moeten worden. En daar spreekt David van in het vijfde vers, als hij het erover heeft, dat de wegen voor hem die in de vlakke velden rijdt verhoogd moeten worden, omdat zijn naam is Heere. De wegen moeten verhoogd worden. Wat betekent dat dan? Dat is hetzelfde beeld als in het bekende 40ste hoofdstuk van Jesaja. En als ik het 40ste hoofdstuk van Jesaja noem, dan kunnen we ook direct verwijzen naar het eerste hoofdstuk van het Lucas-evangelie. Wat is dat dan? Wel, in Jesaja staat een stem des roependen in de woestijn. Bereid de weg des Heren, maakt recht in de wildernis een baan voor onze God. Alle dalen zullen verhoogd worden, alle bergen en heuvelen zullen vernederd worden. Wat krom is, dat zal rechten, wat hobbelachtig is, dat zal tot een vallei gemaakt worden. En u weet, die stem van de roepende in de woestijn is de stem van Johannes de Doper. Die voor het aangezicht van de koning is uitgezonden om zijn wegen te bereiden. Om de Heere toe te bereiden, een toegerust volk. Als een koning in vroege tijden een bepaald gedeelte van zijn rijk, een bepaald terrein van zijn gebied wilde bezoeken, dan liet hij van tevoren aankondigen dat hij dan en dan zou komen. En waar was dat voor? Niet alleen opdat de mensen zouden weten dat ze dan en dan de koning konden verwachten, maar opdat ze ook alles in gereedheid zouden kunnen brengen om de koning op de rechte wijze te kunnen ontvangen. En vooral als de koning kwam in het voorjaar of in de zomertijd, dan waren de wegen, die er uiteraard in die dagen heel anders uitzagen dan in onze tijd, dan waren de wegen onbegaanbaar geworden. door de verschrikkelijke regenval die er zo bij tijden was, en door allerlei andere omstandigheden in het rijk van de natuur, die wegen, die karren, sporen of wat het ook waren, die waren onbegaan. Waar moet de koning over zo'n weg? Waar kuilen in zitten en waar gaten in gevallen zijn en waar rotsblokken overheen gerold zijn, moet de koning over zo'n weg komen? Nee, dan zal dat volk dat daar woont die wegen moeten bereiden. Dan zullen die kuilen moeten worden gevuld en die rotsblokken moeten worden weggenomen. En dat oneffene effen gemaakt en dat kromme recht gemaakt moeten worden. Opdat de weg voor de koning begaanbaar zal zijn. Nu, dat heeft David voor ogen. Zoals Jesaja later en zoals Johannes de Doper dat voor ogen had. Dat is het wat gebeuren moet voor het aangezicht van hem die wil wonen onder zijn volk en die zijn volk wil bezoeken en die zijn volk ook aan de avondmaalstafel wil bezoeken. De wegen moeten bereid worden. Hij is toch de hoge, de grote, hij is toch ook, zoals er in deze tekst staat, de heilige God. Hij woont in de woonsteden van zijn heiligheid. Wie kan er dan wonen bij zo'n God? Wie zou zo'n God kunnen ontmoeten? En vandaar dat het de roeping was in Davids tijd, in Jesaja's tijd, in Johannes' tijd, om de wegen te verhogen. En vandaar dat het de roeping van Gods kerk is. Altijd weer en bijzonder ook op een voorbereidingszondag en in een voorbereidingsweek. Om de weg te bereiden. Stenen weg te ruimen. Dalen op te vullen. Het kromme recht te maken. Is er niet altijd weer van alles recht te zetten? Zijn wij ook na ontvangen genade niet altijd weer afwijkers, afdwalers, verkeerden? In de verhouding tot God, Gods kind moet het toch menigmaal met schaamte erkennen. In de verhouding tot God liggen de dingen vaak ook helemaal scheef. Zit het niet goed? Zit er wat in de weg? Zijn er hindernissen? Zijn we traag? Zijn we laks? Zijn we geesteloos? Zijn we doods? En ook in de verhouding met medemensen, in de verhouding met medechristenen zitten er vaak dingen die er niet mogen zijn. Dingen die de vrede, dingen die de onderlinge broederlijke liefde verstoren en verbreken. Dingen die God niet wil en kan aanvaarden. En dus moet er werk gedaan worden. Moet er voorbereiding gehouden worden, ook in deze zin. Zonden moeten worden beleden. Zonden moeten worden bestreden. Zonden tegen God moeten worden beleden in de binnenkamer. De geesteloosheid, de afwijkingen. We mogen ze niet aan de hand houden en er maar mee verder leven. Maar de Heere wil dat we er eerlijk voor zijn aangezicht mee omgaan. Zonden die we tegenover elkaar bedreven hebben, moeten ook beleden worden. Zonden moeten worden bestreden, een vervloeking. En hij bekeren zich tot de Heere, ook bij de voortgang. Dat in de voorbereidingsweek. En als we het zo lezen, dan blijkt dat die gedachte die bij ons opkomt over de Heere die in de vlakke velden rijdt, de Heere die in een vlakke weg komt, toch een juiste gedachte te zijn. Want er kan niets blijven zitten tussen de Heere en de ziel. En we kunnen ook maar niet zomaar doen alsof het allemaal goed is en toch maar avondmaal vieren. Als er echt wat scheef is, als er echt wat uit het lood is, als er echt iets is wat voor Gods heilig aangezicht niet kan bestaan, dan moeten we het opruimen. Zoals de Israëlieten bij het paasfeest vieren. Altijd, elk jaar weer het oude zuurdeeg moesten opruimen. De Heere wil wel vergeven, maar de Heere stapt nergens overheen. Dat is heel wat anders. De Heere is gaarne vergevend En ieder die met zijn zonden en ellende zich tot hem ter genezing wendt, mag ondervinden dat hij gaarne vergeeft. Maar de Heere stapt niet over de verkeerde dingen heen. Maar dan mag ook als wij, zoals David het ons hier in deze tekst voorhoudt, dan mag ook als de wegen verhoogd worden, ondervonden worden dat er reden tot blijdschap is. Blijdschap, waar zit dat dan in? Nou, daarin dat zijn naam Heere is, zo lezen wij immers in het vijfde vers. Omdat zijn naam is Heere. En laat ik dat nou nieuw testamentisch met u mogen lezen. Omdat zijn naam Jezus is. De enige naam die onder de hemel tot zaligheid gegeven is. Daar zit toch het wonder in. Dat in de naam Jezus de Zoon van God onder ons heeft willen wonen. Dat hij zich zo heeft doen kennen als de God die zalig maakt. Als de God die het verlorene zoekt en het dan uit het verloren zijn, uit die verlorenheid opricht. Dat hij het zo heeft willen bewijzen en dat hij het nog zo wil bewijzen. Zijn naam is Heer, zijn naam is ontfermer, zijn naam is zaligmaker. Zijn naam is Jezus. En wordt dat niet heel duidelijk als bij gebroken brood en bij de vergoten wijn ons verkondigd mag worden wat het betekent dat hij de zaligmaker is. En hoe hij de zaligmaker is. En hoe hij zo'n schuldig volk van zonde en ellende verlost, namelijk door de verbreking van zijn lichaam. En door de vergieting van zijn bloed. Zo is hij in het midden van zijn volk aanwezig. Als een weldoener, als een ontfermer, als een zaligmaker. Zou het dan niet passen om de wegen te verhogen? En zou zo ook niet ervaren worden? En dan hoeven we het zelf ook niet te maken. En dan hoeven we onszelf er ook niet toe op te wekken. En dan hoeven we het ook niet op te kloppen. Maar zo wordt het dan ook ervaren wat David in dit vijfde vers zegt. Zo wordt de verwondering en de blijdschap geboren van waaruit David oproept. Zingt Gode, psalm zingt zijn naam, springt op van vreugde voor zijn aangezicht. Jawel, dan is er inderdaad recht beleefd reden tot blijdschap en tot dankbaarheid. Ik zeg niet dat dat het enige gevoel is dat in het hart van Gods kinderen voorkomt. Ik zeg ook niet dat dat de enige emotie, de enige gewaarwording, de enige beleving is die er in een week van voorbereiding of op een avondmaal zondag zijn kan. Een mens die genade kent kan ook zich diep hebben te schamen en kan ook in droefenis ter neerzitten, juist als hij bedenkt. Wie hij had moeten zijn, maar wie hij niet geweest is. Wat een tekortkomingen en wat een zonden. Maar als dan toch weer ontdekt wordt dat al datgene wat wij misdreven hebben, de Heere kennelijk niet in de weg staat, maar dat hij toch wil komen en toch wil werken onder zo'n hardnekkig en afkerig volk. En dat hij toch met zijn naam onder hen wil verkeren. En dat hij toch zijn deugden wil verheerlijken. Zou dan het hart dat neergebogen was ook niet van vreugde en van blijdschap mogen opspringen? En zou er dan bij de viering van de dood des Heren ook niet iets gesmaakt worden van het beginsel van de eeuwige vreugde? Dat hij op zo een neerzag. En dat het niet afhangt van onze liefdesverklaring en betuiging tegenover hem. Maar dat het van zijn liefdesbetuiging tegenover zulken afhangt. Hij zegt het. Ik heb grotelijks begeerd dit Pascha met u te eten. Eer dat ik lijde. En vooral wordt er dan reden gevonden tot blijdschap als we erop letten wat de Heere, als hij komt en als hij onder zijn volk woont, gaat doen.
Wat denkt u dat de Heere gaat doen? Wat denkt u dat David nou gaat noemen? Hij spreekt over de Heere als de grote God. Als de koning, als de heilige. Hij sprak van hem in die eerste verse over die God die de vijanden zal verstrooien en verdrijven. En die alleen maar hoeft op te staan en dan zijn zij al nergens meer. Als David nu gaat spreken over wat die grote God gaat doen te midden van zijn volk. Dan zal David wel gaan opsommen de daden van zijn grootheid. De daden van zijn indrukwekkende majesteit. En inderdaad, u hebt gelijk, dat zal David zometeen ook gaan opsommen. Dat vinden wij in de tekst voor vanavond. Maar in de tekst voor vanmorgen noemt David die daden, die indrukwekkende, majesteitelijke, oogverblindende daden Gods niet. Maar als David hier over de werken Gods gaat spreken, dan doet hij het heel anders. Dan spreekt hij over de werken van zijn goedheid en van zijn ontferming. Dan spreekt hij over het feit dat de Heere een nederbuigend God is. Een God die de armen helpt. Een God die de ellendigen gunst bewijst. David noemt 4 categorieën. Allemaal hulpbehoevenden. Wezen. Weduwen, eenzamen en gevangenen. Allemaal mensen die het van een ander moeten hebben. Allemaal mensen die zichzelf niet kunnen redden. Welnu, naar zulken gaat de zorg van de Heere uit. Naar nooddruftigen. Ach, het is ook de enige tekst in de Bijbel niet die het ons zo voorstelt. We zongen ervan uit de 72e psalm. Waar het ook over die koning gaat. Die koning die voortgaat overwinnende en opdat hij overwon, ja dat ook. Maar die koning die nooddruftigen verschoont. Die aan armen uit gena zijn hulpen ter verlossing toont. Die hun zielen gadeslaat. Wel nu, dat heeft David, niet alleen Salomo, maar dat heeft David ook geleerd. Wat een wonder. Ten aanzien van zulke mensen, van nooddruftigen, van armen, van hulpbehoevenden, betoont de Heer een speciale zorg en een speciale genegenheid. De wereld mag zulke mensen vergeten, omdat de wereld met zulke mensen niet goed raad weet. Maar bij de Heer is dat niet zo. Trouwens, de Heer had in zijn wet al het een en ander over zulke mensen gezegd, nietwaar? Over de wezen en over de weduwen en over de vreemdelingen. God wilde dat zijn volk goed voor hen zou zijn. Hij is het zelf ook. Wezen. Die worden eerst genoemd. Ouderloze kinderen. Die, en dan moet u dat maar plaatsen in de tijd van toen. In de tijd van toen, zonder al die zorgen van maatschappelijke en sociale voorzieningen. Wezen. Die aangewezen waren op de barmhartigheid van hun omgeving. Maar als de omgeving niet barmhartig was, dan hadden die wezen een slecht bestaan. Dan waren die jonge kinderen die al op jonge leeftijd van beide hun ouders beroofd waren, er slecht aan toe. En weduwen, alweer natuurlijk verstaan in die tijd, in het licht van die tijd, zonder weduwe pensioen, zonder allerlei voorzieningen voor mensen in zulke omstandigheden. Vrouwen die hun man en daarmee ook hun bescherming waren kwijtgeraakt en die daarmee zelfs ook hun brood waren kwijtgeraakt. Ook al aangewezen op de barmhartigheid van de omgeving. En als die omgeving voor hen niet barmhartig was, dan hadden zij ook een hart. En een zwaar bestaan. Denk aan die weduwvrouw in Elia's dagen. Schuldeiser is gekomen om haar beide jongens tot slaaf te maken. Zo zat het er vaak voor. Slachtoffer van wreedheid van anderen. Eenzamen. Dat kan op twee manieren verstaan worden. De manier waarop onze berijming het verstaat. En dan kan het slaan op de onvruchtbaren in Israël die geen kinderen hadden en geen huisgezin hadden. En ten gevolge daarvan zou hun naam dan ook uitsterven in Israël. Dat was vaak beleefd als een diep verdriet en als een zwaar leed. Als je nageslacht uitbleef. En als je geen kinderen van jezelf kon krijgen. En de maatschappij was dan vaak ook nog zo wreed dat zulke mensen erop aangekeken werden. Dat God hen op een bepaalde manier hun zonden bezocht. Alweer mensen die het slecht hadden bij tijden. Die het moeilijk hadden. Het kan ook wezen dat met eenzamen bedoeld worden mensen die van huis en haard verdreven zijn. Het woord kan dat ook betekenen. Mensen die niet alleen geen huisgezin hebben, misschien hadden die wel een huisgezin, maar die geen huis hadden, geen dak boven hun hoofd, die zwervers waren. Zoiets als wat David zelf ook heeft moeten meemaken toen hij moest vluchten voor Saul de tiran. En gevangenen, bedoeld zullen wel zijn mensen die onschuldig gevangen zitten. Die ten gevolge van de verdraaiing van het recht opgesloten zijn en van hun vrijheid zijn beroofd. Die geknecht worden, die onderdrukt worden, die uitgebuit worden. Zoals de Israëlieten dat zelf hadden meegemaakt in de verdrukking in het gevangenhuis van Egypte. Welnu, deze vier categorieën mensen, allemaal nooddruftigen en ellendigen, gaan aan Davids geestesoog voorbij als hij denkt aan wie God is. Voor die wezen wil God een vader zijn. Ze missen hun eigen vader en moeder. Maar nu krijgen ze een vader in God terug. Voor die weduwen is de Heere een rechter die het voor hen opneemt. En terecht zegt de berijming die streng haar onderdrukkers straft en voor zijn wraak doet vrezen. Die hun haar, die zaken van die weduwe uitricht en die het onrecht haar aangedaan wreekt, hij neemt het voor hen op. Er staat op andere plaatsen in de schrift dat de Heere een man voor de weduwen is. Dat is ook waar en zo mag dat ook wel eens beleefd worden in het weduwschap. Als we die nood op de Heere mogen afwentelen. Dat de Heere een betere toevlucht is dan we op aarde ooit konden hebben. Maar hier gebruikt David het beeld van de rechter die niet toestaat. Dat deze die het toch al zo moeilijk en zo verdrietig in het leven hebben, ook nog eens onrecht wordt aangedaan. Hij wreekt dat onrecht. En de eenzamen zet hij, zo zegt de berijming, uit mensen min in een huisgezin. Zoals Jesaja 54 dat ook zegt, als het over de onvruchtbare gaat. Wees vruchtbaar, gij onvruchtbare die niet baart, want de kinderen der onvruchtbare zijn meer dan die van de getrouwde. Maar het kan ook wezen, zoals ik zo pas al zei, dat hier zwervers bedoeld worden die geen dak boven hun hoofd hebben. En die door de Heere toch ook worden opgezocht en die hij een huis geeft, een plaats om te wonen. Een stad ter woning, zegt de 107e psalm. En dan de gevangenen die door hem bevrijd worden, als hij de deuren opent. Als hij, we lazen Psalm 107, de koperen grendels verbreekt en de ijzeren deuren in stukken houdt. En als hij hen die gebonden zaten in ijzer en in koper uitleidt uit de gevangenschap en ze verlost uit de macht van hen die over hen heersen. En wat zien wij dan in deze beelden? Hoe het geestelijk met ons gesteld is. En hoe de Heere zulke geestelijke nooddruftigen helpen wil. Mogen we dat dan niet letterlijk verstaan? Ja, ook. Ook, hier staan rijke beloften waarin bepaalde moeilijke levensomstandigheden ook wel eens troost uitgeput mag worden. En als er mensen in deze of die nood in hun leven verkeren, als mensen door deze of die slag in hun leven getroffen zijn, dan kunnen ze aan het woord van de Heere ook wel eens deze troost ontlenen dat de Heere gezegd heeft. dat we ook met die nood tot hem mogen gaan. Stort voor mij uit uw ganse hart. Ik ben een toevlucht te allen tijden. Hij aanschouwt immers de moeite en het verdriet van de wees en van de weduwe en van de eenzame en de gevangenen. Hij aanschouwt ook die moeite en ook dat verdriet, opdat men het in zijn hand zou geven. Soms geeft de Heere dan wel eens op een verrassende wijze uitkomst. Soms maakt de Heere het wel eens op een ongedachte manier waar wat hij hier zegt. Dat hij een vader voor een wees wil zijn. En een rechter voor een weduwe. En dat hij eenzamen zet in een huisgezin. En dat hij uitvoert hen die in gevangenissen verkeren. Al moeten we aan de andere kant ook wel bedenken. We leven in een gebroken wereld. We leven in een gebroken leven. En niet elk verdriet wordt weggenomen. En niet elke teleurstelling wordt vergoed. En niet elke smart wordt gelenigd. En niet elk onrecht wordt gebroken. Maar we mogen met deze woorden ieder in de omstandigheden waarin hij of zij verkeert wel tot de Heere gaan en zeggen: Heere, hier staat dit. En u bent een waarmaker van uw woord. Zou u het ook in mijn leven waarmaken? Waarmaken willen dat u een vader van de wezen wilt zijn. Dat u een rechter en een man voor de weduwe wilt wezen. Dat u een helper in wat voor nood ook wilt zijn. Dat u mensen die verdriet hebben troosten wilt. Dat u mensen die gebonden zitten vrijheid wil geven. Dat u eenzamen wilt verblijden door uw daden. Maar het heeft ons zeker wat te zeggen op geestelijk gebied, gemeente. En laten we die beelden dan nog eens nemen zoals David ze hier gebruikt. Vinden we dat dan ook niet in de geestelijke werkelijkheid terug? Wezen. Zijn we dat niet eigenlijk allemaal geworden door de zonde? We hadden een vader in de hemel, maar we zijn hem kwijt. Doordat we ons van hem hebben afgekeerd. Doordat wij hem de rug hebben toegewend. En nou leven we zonder die vader. En zonder die vaderlijke liefde. En zonder die vaderlijke zorg. En zonder dat vaderlijk huis. We hebben geen thuis meer. We zijn er, als we het maar beleefden, ellendig aan toe. En wat zegt de Heere in zijn woord? Ook voor die geestelijke wezen, ik zal u geen wezen laten. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. En om dat nu waar te maken, heeft de Heere zijn eigen zoon naar deze aarde gezonden, opdat hij die weeskinderen weer in zijn huisgezin zou terugbrengen. Opdat hij die vaderlozen weer in zijn liefde zou kunnen omvangen en opnemen. Opdat hij die ellendigen, die behoeftigen, die nooddruftigen zou redden van het verderf. Weduwen. Toonbeelden van armoe en gebrek vaak. Weer een passend beeld. Ze zouden nog moeten omkomen als er niet voor hen gezorgd werd. Ach, en wat moet er van een mens, van een zondaar terechtkomen, als God niet voor hem zorgt, als God hem niet opzoekt, als God hem geen barmhartigheid bewijst. Hij werkt zich hoe langer hoe verder in de schuld. Hij werkt zich hoe langer hoe verder in de moeite. Als God zich niet ontfermt, dan is het een hopeloze zaak. Voor zichzelf zorgen kan hij immers niet. En wat een genade dat God zegt dat hij voor zulke ellendigen en behoeftigen in wil staan. Eenzamen, of het nu onvruchtbaren of zwervers en daklozen zijn, alweer een passend beeld, onvruchtbaar. Als het gaat om het voortbrengen van goede werken voor God, onvruchtbaar zijn we allemaal. Wat leveren wij nu op? Wat brengt ons leven van nature nu voort? Stinkende vrucht. Wat dragen wij nu voor vruchten voor Gods heilig oog, waarin Hij verheerlijkt wordt? Het is niets in dat opzicht met ons. Er groeit onkruid, doorns, distels, boosheid en verkeerdheid. Maar geen enkele vrucht waarin God verheerlijkt wordt. Onvruchtbaar in dat opzicht. Je kan ook zeggen daklozen zijn. Thuislozen. Zwervers op de aarde. Mensen die geen thuiskomen hebben. Maar de Heere zegt dat hij ook dat veranderen zal. Zoals Sara vruchtbaar werd, terwijl ze van zichzelf onvruchtbaar was, zo maakt God een onvruchtbare zondaar toch ook nog vruchtbaar tot de verheerlijking van zijn naam. Zoals er van die zwervers waren, Abraham kun je er ook onder rekenen, een zwerver die in tenten moest wonen. Zo zijn er ook in geestelijk opzicht mensen die tenslotte door de goedertierenheid Gods geleid worden naar een stad der woning, waar zij wel thuis zijn. Gevangenen, nou is ook duidelijk niet waar, dat beeld hoef ik niet eens uit te werken. Dat kunnen we zonder enige verdere hulp immers zelf wel. Zitten we niet al gebonden in de macht van Satan? Zitten we niet geknecht in de ketenen van de zonde? Zitten we niet onder de heerschappij van de dood? En wie bevrijdt zichzelf? En wat we ook met die ketenen proberen te doen, en wat we ook met die ijzeren grendels en die koperen deuren proberen te doen, er is geen hulp van mensenkant te verwachten. Maar de Heere staat op en de Heere gaat aan het werk en Hij breekt die band en die kluisters. En Hij is het die gevangenen vrijheid schenkt en aan hun ellende denkt. En het is alweer omdat zijn naam Heere is. En omdat zijn naam Christus Jezus is. Hij, Christus Jezus, kwam immers om gebonden te worden. We zullen dat beleven en welzijn weer horen uit het formulier. Opdat Hij ons zou ontbinden. Opdat Hij gevangenen vrij zou zetten. Ziet u dat deze hoge God, die hoog woont, laag ziet. En dat het waar is wat de 138ste psalm zingt. We zullen het straks meezingen. Hij slaat toch schoon oneindig hoog op hen het oog die nederig knielen. Ziet u dat het waar is wat die andere psalm met wie we al gezongen, waarmee we al gezongen hebben, waar is? Nooddruftigen zal Hij verschonen. Van die God moeten we het hebben, gemeente. En alleen zo kan er ook echt en recht avondmaal gevierd worden. Als we zo'n arme zijn. Zo'n ellendige, zo'n gans hulpeloze, die zichzelf op geen enkele manier redden kan. Als we zo zijn, zoals in die beelden getekend wordt, als we zo zijn in onze hulpeloosheid, in onze armoede, in ons gebrek, in onze onvruchtbaarheid, in onze gebondenheid, heus de Heere vraagt van zijn volk niet dat ze zichzelf eerst zo en zo opknappen en zo verbeteren. Dat ze eerst zelf uit die gevangenis komen. En dat ze eerst zelf uit die eenzaamheid komen. En zichzelf wat helpen. Nee, dat zou onmogelijk zijn. Dat vraagt God ook nergens. Maar Hij biedt zichzelf aan als een vader voor de wezen. En als een rechter voor de weduwe. En als een bevrijder van de gevangenen. En als een bron van zegening voor de eenzamen. Maar dan zullen we ons zo zoals we zijn in dat gebrek en die ellendigheid aan Hem moeten leren presenteren en uitleveren. Gans hulpeloos tot Hem gevloden zal Hij zulken ten redder zijn. Als wij met lege handen komen, mag ondervonden worden dat er bij Hem milde handen zijn. Als wij met een leeg, verslagen hart komen, mag ondervonden worden, hij heelt gebrokenen van harten. Besef dan maar wat het is om zo te zijn, zo'n ellendige, zo nooddruftige. Want dan kan het goed worden aan zijn tafel. Maar hoe nederbuigend goed de Heere dan ook is, en dat is hij, vol van goedertierenheid en waarheid en liefde en zorg voor zijn ellendigen, hij blijft toch de heilige. En niet zonder reden noemt onze tekst de woonsteden Gods de woonsteden van zijn heiligheid. En niet zonder reden spreken we van het avondmaal als van het heilig avondmaal. En het past al degenen die aan die tafel komen om daar ook met eerbied te komen. Toont dan eerbied waar hij woont. En eerbied zowel naar het uiterlijk als naar het innerlijk. Eerbied in de ootmoedige gestalte. Eerbied in de diepe verwachting dat het van hem moet komen. Eerbied ook in de manier waarop we gaan. Want hij is het waard om met eerbied en met ontzag bejegend te worden. Met vertrouwen zeker. Met verwachting zeker. Maar ook met eerbied. En met diep ontzag. En misschien, ik weet niet wat de weersgesteldheden zullen zijn volgende week zondag. Maar als het zo warm is, dan past ons nog eerbied. Ook in de manier waarop we naderen. En in de manier waarop we gekleed zijn. Hij is genadig en barmhartig. Alleen, dat ondervindt niet iedereen. Onze tekst maakt, net als het woord altijd weer doet, scheiding. Want er zijn ook mensen die van die armoede en van die ellende niets weten. En ook niets willen weten. Er zijn ook mensen die bij een hele andere categorie horen. Die de afvalligen genoemd worden. Het laatste gedeelte van vers 7. Afvalligen. Die van de Heere eigenlijk niets willen weten. Of die net doen alsof ze van de Heere willen weten, maar die, ik gebruik woorden uit onze catechismus, zich niet van ganzen harte bekeren. Wel aan de buitenkant vroom lijken, maar aan de binnenkant nog altijd dezelfde zijn. Zonder God, zonder waarachtige vrezen des Heeren. En dan kun je de mensen wel wat wijs maken, maar God kent het hart. En die weet ook wie de afvalligen onder zijn volk zijn. Want dat gaat hier over het volk van Israël. Het volk dat de Heere zich tot een volk had aangenomen. Daar waren kennelijk ook afvalligen onder. Er waren geveinsden bij. Er waren erbij die niet van harte in oprechtheid de Heere vreesden. En wat zal er van hen worden? Zij wonen in het dorre. In het dorre. Terwijl die anderen juist verzadigd worden met brood en met water. Terwijl die anderen juist gespijst worden aan zijn tafel. Wonen de afvalligen in het dorre. Die afvalligen die dat ook uitleven. Ach, geestelijk hebben ze niks. En als zij straks op hun sterfbed en in hun sterfuur komen, dan zal het ondervonden worden dat ze niets meer hebben. En als zij dan straks door de dood heen voor de rechter komen en te horen krijgen, ga weg van mij, dan zullen ze echt in moeten gaan leven wat het is om eeuwig in het dorre te wonen, waar ze niets en niets meer zullen hebben tot verkwikking en tot verzadiging. Maar ook die andere afvalligen die naar de buitenkant misschien wel allemaal netjes meededen, maar die van binnen geen oprecht en waarachtig hart hadden, die het niet echt om de Heere te doen was, die zichzelf misschien wat wijs maakten om die in de ogen van anderen misschien heel wat waren, maar die geen echte vrezen Gods kenden. Zij wonen straks ook in het dorre. Buiten God en buiten Christus. Zal dat van u gelden? Nu is het nog het heden der genade. Ik zeg niet dat de tafel voor iedereen gereed staat volgende week. Maar de nodiging van het evangelie is er wel voor iedereen. Ook voor mensen die nu nog afvalligen zijn. Ook voor mensen die nu nog zonder God en zonder Christus leven. Ook voor mensen die zich nooit oprecht en waarachtig tot God hebben bekeerd. Ook voor mensen die met de godsdienst op de been blijven. De nodiging van het evangelie is er nog voor een ieder en voor een iegelijk. Wend u tot mij en wordt behouden, zegt de Heer. Bekeert u, want waarom zoudt ge sterven? Maar als wij in die afvalligheid voortleven, zo goed als dat het waar is, waarachtig waar is, dat hij schoon oneindig hoog op hen het oog slaat die nederig knielen en mogen het veel beleefd worden van de week. Zo goed is het ook waarachtig waar dat hij van ver met gramschap aanziet de ijdele waan der trotse zielen. O, als we daar nog bij horen, bekeert u dan. Amen. We zingen Psalm 138, het derde vers. Laten wij samen danken. Heere, we mogen ons ook nu weer voor uw heilig aangezicht buigen. En u danken voor dat genadewonder, Heere, dat u uzelf neerbuigt over het ellendige. Dat u mensen die niet in tel zijn, juist toch wel wilt meetellen. Dat u mensen die zichzelf ook moeten leren afschrijven, toch mee wilt rekenen. En dat u daarentegen die mensen die zichzelf zo graag meerekenen afschrijft en in het dorre doet wonen. O God, u rekent anders en u handelt anders dan wij mensen, maar u doet het veel beter dan wij mensen doen. Laten we het ervaren hoe gij werkt. Laten we het ervaren, heren, dat het nog waar is, dat gij nooddruftigen verschoont, dat gij armen uit gena uw hulpen ter verlossing toont. Maak ons dan maar arm. En al degenen die u vrezen, heren, laten ze het bij vernieuwing maar eens inleven, dat er uit hen geen vrucht is en dat er van hen zelf uit geen verwachting is, opdat ze alles mogen prijsgeven, alles schade en drek mogen achten, om de uitnemendheid van de kennis van Jezus Christus, om in hem gevonden te worden. Niet met hun eigen gerechtigheid, maar met zijn gerechtigheid. Heere, geef dat dat ervaren, dat dat beleefd, dat dat in het geloof verstaan mag worden, door de werking van uw Heilige Geest. O, wij bidden u, gedenk ons in deze voorbereidingsweek. En als wij nog bij de afvalligen horen, heren, waar uw woord ons ook over spreekt, die in het dorre wonen, die straks helemaal aan alles gebrek zullen hebben, die nergens meer op steunen kunnen ook, die ook de godsdienst kwijtraken als staf om op te gaan. Als we er nog bij horen, heren, bij die afvalligen in wier hart en leven echt geen plaats is voor u, omdat de vrezen van uw naam ontbreekt en de waarachtige bekering ontbreekt, zoudt u ons dan nog tot bekering willen brengen door de onwederstandelijke kracht uw geestes, en wilt u zo uw woord nog heiligen en toepassen aan onze harten. Heren, we bidden u dat u uw woord gebruiken wilt en dat u uw naam groot wilt maken en dat u uzelf verheerlijken wilt in het midden der gemeente. Het ging over wezen, over weduwen, over eenzamen, over gevangenen. Heren, die woorden hebben toch ook deze betekenis, dat u in die nood, die levensnood, ook uw hulp wilt betonen. Doe dat bij wezen, door een vader voor hen te zijn. Bij weduwen en weduwnaren, door hen ook te ondersteunen en te helpen. Bij eenzamen, onvruchtbaren, die daar een kruis en een smart aan hebben. Bij zwervers, bij daklozen, bij ontheemden, bij vluchtelingen, bij gevangenen. Heere, ontferm u over allen die lijden en die smart dragen en verdriet hebben, doordat het leven ook zijn harde kanten heeft ten gevolge van de zonde. Hoor ons, o God, om Jezus wil. Amen. Psalm 113, het vierde vers. Wie is aan onze God gelijk? Gaat ons heen in vrede en draagt met uw God zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.